Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, groot en schitterend, is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van Psalm 21. Doen we met de kerk der eeuwenbelijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, dan willen we zingen uit Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geef lof, de Heere die eeuwig leeft. En daarna zal u worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament, een brief aan de Galaten, tweede hoofdstuk. De schriftlezing vanmiddag is Galaten 2. Ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft door de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In Gods woord Galaten 2 lezen we het woord van de Heere aldus. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van de zijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke we ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige ze eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt een persoon des mens niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat ter besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaarstig heb te doen. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, opdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, maar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Want wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof aan Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen nu ook samen het aangezicht van de Heer zoeken en zijn zegen vragen bij de bediening. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? U die woorden van eeuwig leven hebt, wilt u ons levend maken door uw woord en door uw geest. U wilt er immers om gebeden zijn, Heere. En daartoe wordt de prediking gesteld door u als een middel, een genademiddel. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En wie zou dan kunnen leven, Heer? Altijds toen het volk tot de berg naderde, waar gij sprak, durfde men niet. De berg was niet alleen afgepaald, maar men vreesde vanwege het geluid van de donder en de bliksemen die ze zagen. En toch hebt u het gezegd, er is plaats bij mij, opdat uw kerk zich mag stellen in de kloven der steenrots, in u, o Zone Gods, die de liefde des Vaders hebt geopenbaard, en dat nog laat verkondigen aan vijanden, aan doden, opdat, kon het zijn, Heere, we van onze kindse dagen af geleid en onderricht mogen worden. Geeft u daartoe de ouders de godsvrezen, om te wijken van het paden van het kwaad. Wat is dat een brede weg? En wat worden daar bijzonder bij bepaald, als we in een grote stad leven, waar uw kerk nog maar zo klein is, waar eertijds we toch mogen weten dat u veel volk in de stad had, maar wat we nu zien, dat er niet alleen veel afval is, maar dat het bijgeloof en het ongeloof zo heerst. En toch mogen we het ook weten, dat er een smalle weg is die naar boven leidt. Wees de leidsman van blinden, Heere, opdat ouders de kinderen mogen voorleven. En als we grootouders mogen hebben, dat we het mogen verstaan, de voorbeelden die mogen blijven voor het nageslacht. als we straks niet meer zullen zijn, dat ze dan toch zouden mogen weten dat u bemoeienissen hebt, maar in Christus, dat daar het voorgeslacht van mag spreken, van die enige middelaar Gods en der mensen, die mens is geworden, om zo de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn, voor Gods heilig aangezicht te kunnen bedekken. En tegelijkertijd, dat u, die toen gij in de kracht van uw leven stond, en dat grote werk hebt verricht om aan het recht des vaders te voldoen, hebt verkondigd dat er in God geen onrecht is. Dat u naar recht onze zonde moet straffen, maar dat u daar een behagen in hebt. Ja, het welbehagen des vaders te openbaren en daartoe geroepen hebt. Allen die vermoeid en belast zijt, wend u tot mij en wordt behouden, o alle geëinden der aarde. Heere, mag die ruimte die aan uw zijde is, de harten inbinden, juist zij die in de banden zijn, die die knopen niet kunnen ontbinden. Maar gij spreekt en het is er, doe het Heer op deze plaats. Juist in deze tijd, als eigen herder en leraar, andere taken heeft die nu prioriteit hebben. Als u mag voorgaan, stel hem tot zegen. Als al die verschillende predikers het woord mogen openen die de gemeente niet kennen, u kent de gemeente. Brengt u dan het woord op de plaats waar u weet dat het van nodig is. Ter onderwijzing van hen die dwalen. Ter vermaning op wat we ter harte zouden nemen. Dat dat de ware vriendschap is die bewaart voor eeuwig verderf en daarvoor waarschuwt. Maar ook woorden van vertroosting. Want uw kerk gaat zo menigmaal gebukt onder dat pak van zorg en zonde. Ze begeren zo menigmaal om derwaarts weer geleid te worden, opdat uw naam de eer zou worden gegeven. Maar geeft u, Heer, dat ze dan het hart omhoog mogen heffen, het oog naar boven. Dat ze mogen weten dat hier haast zal zijn gedaan en dat ze door vele verdrukkingen moeten ingaan. Maar dat dat de weg is van de koning, om uw beeld gelijkvormig te worden, uw voetstappen te drukken, want gij gaat uw kerk voor. Gedenk dan aan de broeders kerkenraad, geef ze wijsheid, ook in deze tijd van vakanties, al tal van activiteiten binnen de gemeente stil liggen, dat we te meer zouden verstaan dat er zijn die ter dode toe wankelen, dat we ze zouden mogen grijpen, wellicht onze buren, of in onze eigen familie. De vriendenkring of de kennissen, of die we zomaar mogen ontmoeten, die zagen vandaag dat de deuren van dit huis openstaan, misschien wel uit de buurt of wat verder hier vandaan, die begeren woorden van leven te horen, die het net als Cornelius hebben gevraagd en ook hebben getoond dat het waarheid in het binnenste is, dat ze verlangen onderwezen te worden door de geest der waarheid. Wilt u doen, Heere, vanmiddag, opdat we mogen zien dat uw werk doorgaat naar die jongste dag toe, en als dan die laatste zal zijn toegedaan, uit de volheid der heidenen, en uit de volheid van uw oude volk Israël. We zien het, Heere, dat u bezig bent om beter te komen, want het huidige Israël is in grote nood. We weten niet op dit moment zal zijn, maar de achterliggende weken, zoveel spanningen die geëscaleerd zijn, zoveel slachtoffers, en zoveel mensen die voor uw rechterstoel worden gedaagd. O, geef dat vijanden met u verzoend mogen worden. Dat het deksel van uw aangezicht mag, van hun aangezicht mag worden afgenomen. En dat ze u als de gegevene des vaders mogen aanschouwen. Wilt u die ware vrede brengen. En die het evangelie willen brengen. Onder uw volk Israël. Zoveel plaatsen in deze wereld waar uw volk vervolgd wordt. We willen, Heere, voor allen die rouw dragen, als ons land en volk in de achterliggende weken hebben gehoord van het grote verdriet wat er is, dat de taken verricht moeten worden om mensen te onderzoeken. O, geef, Heere, ook dat moeilijke werk om de doden te identificeren, dat het mag brengen bij u, de grote schepper aller dingen. Dat de verzuchting er zullen zijn, wanneer zal die tijd aanbreken, dat u de tranen uit de ogen zult afwissen, En dat er alleen maar leven is. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dat de aarde vol zal worden van de kennis van u. Open dan uw heilsfontein. En mag dat heil vanmiddag verkondigd worden. En wilt u ons land en volk gedenken. Ons vorstenhuis. Gedenkt de overheid. Deze moeilijke tijd. Gedenkt u, heren, die hebben te besturen. En laat het mogen zijn bij de gratie van u. We bidden, heren, voor de christenen die vervolgd worden. Als we in de achterliggende week mochten horen dat Meriam Ibrahim vrij mocht komen. Geef dat ze het mag beseffen dat er zoveel zijn die nog in gevangenissen kwijnen. Maar dat het tekenen zijn van uw macht. Dat u de harten van koningen neigt als waterbeken. Dat u het wilt waken. Dat een roepstem mag uitgaan. En dat er het getuigenis mag klinken. Dat het goed is om u te dienen. Geef dan, heren, dat er een einde mag komen aan die vervolgingen. Juist op die plaatsen waar de islam zo machtig is. Waar men zo intolerant is. Geeft u dat er die ware vrede mag komen met u. En als we dat alles bidden, heren, in deze tijd waar zoveel dingen te zijn om te vragen. Dan weet u het op allervermaakste wat we voor de tijd nodig hebben. Maar vanmiddag worden bepaald wat voor die grote, allerbeslissende eeuwigheid van nood is. U te kennen, dat is het leven. En buiten u is geen leven. Geef dan, heren, dat we door genade overgebracht mogen worden uit de dood. In het koninkrijk van uw wonderbaar licht. En als we u ootmoedig mogen vrezen en dienen, schenk dan dat er opwas mag zijn in de genade en kennis van uw lieve Zoon. Hoort u ons dan, wij smeken het u, in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. De tekstgemeente voor de prediking is uit het voorgelezen gedeelte met het 20e vers. Dan lezen we het woord van de Heere. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Nu vindt de dienst er offerande plaats. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en straks bij de uitgang voor het onderhoud van de kerk. We willen gaan zingen uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voor waar in het heiligdom. En ook het derde vers, dan zal ik u voor uw goddelijk oog. 2 en 3 van Psalm 63. Thank you. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. 42 vers 5, na de prediking. Wat is dat eigenlijk leven, gemeente? Jongens en meisjes. Nee, ik bedoel natuurlijk niet dat leven waarvan we allemaal telkens weer bepaald worden dat het zo broos en vergankelijk is. Dat is het tijdelijke leven. Maar waar de tekst over spreekt. Dat onvergankelijke, dat eeuwige leven met Christus. Wat is dat eigenlijk? Wel, de apostel wil daar een antwoord op geven. Als hij in de gemeente in Antiochië wat heeft meegemaakt, dat hij denkt, dat is een mooi voorbeeld. Dat wil ik gaan schrijven aan de gemeente van Galatië. Want u weet wellicht dat de gemeente in Antiochië in Syrië de eerste plaats is waar de mensen christenen genaamd werden. Daar was de kerk van Christus, daar was het christelijke leven. En hij neemt dat als voorbeeld om te laten zien dat er ook in die gemeente van Christus in Antiochië best wel mensen waren die voor het aardse leefden. Of die toch weer terugvielen in dat oude leven van voor hun bekering, wettisch leven. En hij wil vanmiddag aan ons ter waarschuwing, maar ook ter onderwijzing, wil hij ons voorhouden wat het is. Als u mag leven door de overgave van Christus. Wat het is, zal ik zo meteen gaan uitleggen, jongens en meisjes, de overgave van Christus. Dus leven met de Heer Jezus Christus. Hij noemt drie dingen. Allereerst dat hij spreekt, dat heeft te maken dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis. Leven door het kruis van Christus. In tweede plaats spreekt hij dat het alleen kan als je die zaligmaker nodig hebt tot vergeving van je zonden. Door dat toevluchtnemende geloof in hem. Leven door het geloof in Christus. En ten derde, opdat we zouden zien dat het inderdaad beter is dan dit vergankelijke leven, laat hij zien dat het leven is uit de liefde van Christus. De dienst van de Heer is de beste dienst die er is. Je bent nooit te vroeg om de Heer te zoeken. Je zult er nooit spijt van krijgen. Leven door de overgave van Christus. Allereerst dus leven door het kruis. Ten tweede leven door het geloof. En leven door de liefde van Christus. Onze tekstgemeente is uit één, waarschijnlijk de allereerste brief die de apostel schrijft aan de gemeente waar hij op de eerste zendingsreis geweest is. U weet, vanuit Antiochië is hij onder andere in Lystra, Derbe, in Iconium geweest. En dat andere Antiochië, wat in het huidige Turkije ligt, daar heeft hij onder andere die jonge Timotheus onder zijn gehoor gehad. En als hij later op de andere reizen weer onderweg gaat, dan wil hij toch graag langs die gemeentes heen gaan. En dan mag hij zelf wel iets van de vrucht ervaren, dat een Timotheus niet alleen maar voor oma en moeder wil leven, of zijn aardse leven, maar die voor de Heere wil leven. En die met de apostel meegaat. Ondertussen heeft de apostel, toen hij terugkwam op de zendingsreizen en verslag gaf in de zendende gemeente, wat er allemaal gebeurd is, heeft hij ook andere berichten gehoord. Het is niet vanzelfsprekend dat als je van geestelijk dood door de wedergeboorte geestelijk levend wordt, dat je dan altijd kunt zeggen, en dan leef ik voortaan door het kruis van Christus. Er blijkt wat anders te zijn gekomen in die gemeente. Juist dan, als er de eerste bekeerlingen zijn geweest, dat er nadat Paulus is weggegaan, in die gemeente ook andere predikers kwamen en hebben gezegd, ja, Paulus is een knecht van de Heer Jezus en heeft u eerst het evangelie gebracht. Maar we willen u nader, dieper onderwijs geven. We willen die verborgenheden van God nader bekendmaken, want de prediking van Paulus is inderdaad voor u tot zegen geweest. Leven door het geloof van het kruis van Christus. Maar, en dan komt u gemeente met een probleem wat heden ten dagen nog steeds, niet alleen dat de kerk in ons vaderland verwarring geeft, maar tot over de einde der aarde. Hoe zit dat nu met die verhouding van het evangelie van de gekruisigde Christus en daartegenover dat Oude Testament, de wetten van de Heer? Moet je wel, zoals wij dat doen elke morgen, die wet lezen? Moet je nou elke keer weer bij bepaald worden dat je een arme zondaar bent en blijft? Of moet je niet veel meer leven uit de opstanding van Christus die aan het kruis gestorven is, maar leeft? U kent die discussie wellicht, die verhouding van wet en evangelie. En misschien zijn er wel die zelfs zo in die banden van die wetten nog zitten. En die belijden werkelijk, dit is waar. Als ik op het kruis van Christus zou mogen zien, dan is het net als Benjamin die het heeft ervaren. Toen hij eindelijk door het poortje van de bekering bij het kruis kwam, dan valt het pak van je schouders af en dan verdwijnt het in het graf van Christus. Maar ik moet verder. Ik heb niet altijd zicht op het kruis van de Heer Jezus. Want ik neem mezelf ook mee. Als het goed is, gemeente, neemt u ook dat kruis van de Heer Jezus Christus mee. En of u nog nooit bij die plaats geweest bent en u zit, om zo te zeggen, in die dwaalleer verward waar de apostel tegen gaat schrijven, dan zou ik vanmiddag er ook op willen wijzen dat aan onze tekst een tekst vooraf gaat. U ziet ook in vers 19 staan wat dat leven met Christus inhoudt. Dat je door de wet der wet gestorven bent. Opdat ik goden leven zou, dan stopt de tekst vanmiddag niet. Maar die wet heeft blijkbaar allereerst een ontdekkende functie, zoals we dat noemen. Die spiegel die je wordt voorgehouden, waardoor je leert zien wie je bent, een arme zondaar. En dat die wet die tegen ons getuigt, die je nooit kan vrijspreken, een middel zou mogen zijn om u uit te drijven, uit uzelf tot Christus. En daar ligt zo menigmaal het punt. Dat mensen wel beleiden, ik zie mijn zonde wel. En ik weet ook wel dat het niet goed is wat ik doe. Maar ik kom niet verder. Het drijft mij niet uit. Brengt mij niet op de knieën. Ik worstel niet aan die troon van de genade. Ik kan zo gemakkelijk weer gaan slapen. En ik weet wel dat het niet goed is. Wel, al zo'n soort vragen, gemeente, die wil de apostel hier in onze tekst beantwoorden. En hij schrijft het ook aan die gemeenteleden in Galatië. Dat als die wet in ons leven komt, dan heeft Christus die wet in zijn hart gedragen. Hij heeft aan al die strenge eisen van Gods gerechtigheid voldaan. In lijdelijke gehoorzaamheid. Door te gaan betalen met zijn leven. Om aan het kruis, die vervloekte kruisdood, nu het leven voor zijn kerk te gaan verwerven. Hij heeft betaald ook aan die eisende gerechtigheid van Gods wet om te doen wat die wet vraagt. Niet alleen om te betalen, maar ook werkelijk alles gedaan heeft, zodat de kerk die erachter komt dat ze niets kan, alles in Christus zal gaan zoeken en alles alleen van hem zal gaan verwachten. Nu, dat is het thema wat de apostel hier in deze brief aan de orde stelt. En als hij dan zegt, door genade, mag ik zeggen dat ik daar ook iets van af weet, is het nogmaals niet dat hij zichzelf als een voorbeeld wil stellen, maar dat hij laat zien, ik, de grootste van de zondaren, de Heer heeft mij bekeerd, dan kan het toch voor u ook. Ziet u die ruimte die hier in de tekst ligt, dat hij zegt, Christus is eenmaal aan dat vloekhout van het kruis gestorven en volkomen betaald. God eist niet twee keer de betaling. Eenmaal betaald voor hen die, en er staat hier in de tekst, met Christus, in Christus, verbonden door het geloof, en met hem gekruisigd zijn. En dat is, gemeente, waar het misschien bij u op vast zit. Tot hem zal te zeggen, wel voorwerpelijk ziet en weet wat de Heer Jezus voor zijn kerk gedaan heeft. Nu, voordat we bij die tweede gedachte komen, laten we u dan trachten uit te schilderen wie die Christus dan aan dat kruis mag zijn. Hij die geen zonde heeft gekend of gedaan. Hij is ons in alles gelijk geworden. Nogmaals, zonder enige zonde, maar hij is mens geworden. Hij is in ons sterfelijke vlees gekomen. En hij wist niet toen hij in het vlees was wat zonde is. Hij is daar wezensvreemd aan geweest. Nu, wij hebben dat vlees, en dat betekent bij Paulus, gemeente, dus niet dat sterfelijk alleen. Maar vlees betekent bij Paulus dat gode vijandige, dat ongelovige, dat afkerige. Dat heeft Christus nooit gekend. En dat is nu juist die wonderlijke ruil. Als u dat wel ziet, dat er in uw vlees, in uw leven, in uw aardse leven, geen goed woont. Maar dat u zo'n vijand bent van God. En dat u moet sterven en sterven als God ontmoeten. Dat het wonder moet gebeuren in ons leven. Dat we kennis aan Christus krijgen. Kennis krijgen dat dat kruis van Christus nodig is. Dat hij moest sterven voor mijn zonde, zegt Luther. Dan is dat die wonderlijke ruil. Hij mijn ongerechtigheid en ik zijn gerechtigheid. Hij heel dat onheilige leven van mij. En alles wat van hem is, wordt mij geschonken en toegerekend. Alsof ik nooit enige ongerechtigheid en onheiligheid heb gedaan. Ziet u, gemeente, dat de kern van het evangelie is waar de apostel over spreekt. En dan spreekt hij dat dus tot mensen die in die gemeente van Antiochië zijn. En het is u voorgelezen, daar zat een Petrus notabene, die de Christus heeft verkondigd op die eerste Pinksterdag door de Heilige Geest. En die ruik heeft mogen getuigen dat het juist voor heiden is. Toen was zijn gehoor weliswaar vooral het volk van de Joden. Maar er waren ook uitlandse Joden en Jodengenoten uit Rome tot het einde der aarde onder. Mensen die nog niet eens Jood waren, maar die door het Jodendom aangetrokken waren. Die mee wilden gaan op de plaats in Jeruzalem om daar die enige God te aanbidden die ze ook niet kenden. Want ze waren misschien maar een Jodengenote, meeloper, onbekeerd. Maar toch waar het volk vergaderd was, wilden zij zijn. En daar is hen de gekruisigde Christus gepredikt. Gij hebt deze Jezus aan het kruis gebracht. En toen werden ze, gemeente, en ik hoop dat het bij u ook zo mag zijn, in hun hart geraakt. Dat je onder de prediking van de gekruisigde Christus mag horen wat het hen gekost heeft. En dat voor vijanden. En juist als je dan die vijandschap bij jezelf ziet. En dat heeft dus ook Petrus gezien. Niet alleen maar voor zijn bekering. Als er zijn die dat leven met Christus nog niet kennen. Maar ook toen Petrus, de apostel, die juist tot de Joden gezonden werd om te gaan preken, toen heeft hij in die gemeente van Antiochië op een gegeven moment zich gedistanceerd. Toen er hoog bezoek kwam uit Jeruzalem, de moedergemeente, om niet met die heidenen te eten. Gemeente, misschien hebt u wel buren of kennissen, misschien zelfs in je eigen familiekring, dat ze niets meer van het kruis van Christus zullen weten, want dat is zo lastig, dan mag je dit niet en dan moet je dat allemaal doen. Terwijl de dienst van de Heer Jezus Christus juist een zalig afsterven is. En een opstaan in een nieuw leven met Christus. Zult u, als het mogelijk is, met hen spreken over dat ene nodige. Dat kruis dat eenmaal komt. Maar is het dan sterven met Christus? In hem geboren zijn. Want sterven, dan moeten we rekenschap afleggen. Ik denk, jongens en meisjes, een prachtig voorbeeld. Misschien heb je het boekje thuis wel. En anders moet je het maar eens vragen. Of ze het willen voorlezen. Misschien doen ze het wel eens op school. Of misschien mag je het zelf wel kopen voor de vakantie. Van dat meisje dat Jenny heet. En de predikant in Engeland, die gaf die jongens en meisjes les. Er waren niet zulke prachtige scholen als wij hebben. Maar hij gaf ze ook les in het kruis van de Heer Jezus Christus. En hoe deed hij dat dan? Om te bepalen bij de kortstondigheid van het leven. Want oude mensen zullen sterven. Maar jonge mensen, die zullen ook soms vroeg al sterven. En hij deed het dan meenemen zo dat hij bij de pastorie die naast de kerkhof stond, tegen de jongens en meisjes zei, zoals jullie het op de zondagschool en school moeten leren. Hij zei, moet je naar de begraafplaats gaan en dan moet je eens op die steen eens lezen wat er staat. En in die tijd was het niet zoals bij ons alleen maar een naam. We waren laatst op een begraafplaats, stonden alleen maar namen op. Maar soms zie je ook wel op een steen ook een tekst staan. Nou, in Engeland, gemeente, daar hebben ze toen de gewoonte gehad dat ze een soort relaas op de steen schreven van het leven van die persoon. En dat moesten ze dan uit haar hoofd leren. En toen ze bij de dominee terugkwam, toen zei ze, ik heb niet maar één tekst uit mijn hoofd geleerd. En ze heeft hem opgezegd. Maar ik heb ook een andere tekst geleerd. En die ene tekst, gemeente, moet proberen goed te luisteren. Op die ene tekst stond dit. Vergeef gezegende ontslapenen de verschuldigde tranen die gestort worden om u bij het verlaten van de wereld als deze. Vergeef de wens die u hier verlangde te houden en die uw reis naar de gewesten der zaligheid wilde vertragen. Niet meer beperkt door de nachtelijke taferelen van het stof. Niet meer een bewoner in het stoffelijke leem. Nu zullen wij liever uw heerlijkheid en het leven roemen en uw reis naar het rijk van het licht volgen. Is dat niet de teneur geweest, gemeente, van de gedenkingen van die verschrikkelijke vliegramp? Nou, dat was toen ook al zo. Lof over de overleden, maar niet één woord hebt u iets van gehoord van het kruis van Christus? Het meisje kwam terug. En later bleek dat de Heer die andere steen juist in haar leven wilde gebruiken. Dan stond dit. Het moet zo zijn. De val van onze vader Adam en zijn ongehoorzaamheid brachten dit lot over ons allen. Allen sterven in hem. Maar zonder hoop zouden wij zijn. O gezegende openbaring met een hoofdletter. Hadden wij u met een hoofdletter niet. Voortreffelijk, heerlijk evangelie. Hemels licht. Waarbij getroost leven en getroost sterven. En zien aan de overzijde van het sombere graf een toekomend leven van eindeloze zaligheid. Kijk gemeente, als u luistert, dat accentverschil. Niet drommen in het sterfelijke vlees van een mens. En de predikant kreeg gelegenheid om te roemen in het kruis van Christus. Wie mag u roemen, gemeente? Want we gaan sterven. En we moeten onze voorbereidingen maken. Mag het dan zijn zalig zijn de doden die de Heere sterven. Mag het dan ook van ons gelden. Ik leef. Niet meer dit aardse leven. Want ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Nog kort gemeente heel iets over dat leven van ons als mensen. Want dit leven, dat betekent wel, je blijft mens. Je blijft, als het goed is, dan een tweemens. Een verlangen om uit het kruis van Christus bediend te worden door de Geest. En te leven met hem. Maar je bent en blijft vlees. Zult u daarop letten? Dat ook een christen. En Paulus zegt het hier zelf. Ik ben toch een mens die nu nog in het vlees leeft. Ik ben dus toch een mens met zondige begeerden. Niet goed te praten. Om ze te bewenen voor God. Een mens die onbekwaam is. Die niet zo kan spreken als zou moeten. Die zeker niet zo kan getuigen van het kruis van Christus als behoorde. Want u blijft mens. Maar ondertussen, als het mag zijn aan de voeten van het kruis. Hoe zegt die dichter ook alweer? Als gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. Aan de voeten van het kruis. Waar die ijzeren nagelpunt de voeten van de gekruigde houdt gebonden. Zij een plaatsje mij vergunt om te wenen over mijn zonde. Kijk gemeente, dat is de zaligmaker van zondaren. Dat brengt ons bij die tweede gedachte. Want dat zien op Jezus, gemeente, dat is niet alleen maar een houten kruis zien zoals zoveel in kerken een kruis oprichten of misschien op een revers of aan een hals aan een kettentje dragen. Symbolen van de gekruisigde Christus. Maar dat is dat kruis wat door het geloof in uw hart mag zijn. Ook in uw verstand mag zijn. Waarvan de apostel heeft gezegd, dat is dat leven uit dat geloof van de Zoon God. Dat is eigenlijk een hele vreemde uitdrukking, gemeente. Er staat in onze Statenvertaling, hetgeen ik nu in het vlees leef, dus dat menselijke, dat zondige, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. En ik noemde u, dat is het leven door het geloof in de Zoon van God. Maar staat het toch eigenlijk anders? Want geloof, dat is die lege hand waar je die genade van Christus in mag ontvangen. Denk maar aan de verloren zoon, jongens en meisjes, had lege handen. En toen hij weer terug mocht komen bij zijn vader, was er niet alleen maar zijn armen die die vader mocht omhelzen. Dat zou hij nooit hebben gedurfd, als het niet eerst andersom was geweest. Die vader heeft die vuile, vieze, stinkende jongen niet geslagen, niet gezegd, ga eerst eens wassen. Hij mocht komen zoals hij was. Hij bleef zo niet. Hij werd wel veranderd, hij werd vernield, hij werd gewassen. En hij kreeg de teken dat hij een kind was. Maar die vader was de eerste die hem mocht omhelzen. Nou, dat is het geloof. Onze vader zei het zo, gemeente, dat is wanneer de Heer dat geloof schenkt door de Geest. Dat je die welwillendheid van de Heer mag zien. Dat in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. We hebben van gezongen, gemeente. Dat is die goede tierenheid die van de Heer komt. Wat van God vandaan komt. Dat God u aanspreekt in uw bank thuis als u meeluistert. Dat u zegt, nou weet de Heer van alles van mij af. En hij stort de liefde uit in je hart. En dan komt het geloof in mij en de hoop. Die gaan samen. En als dan de Heer dat geloof schenkt, gaan we Gods gemeente. Dan kan het ook niet anders, dan mogen ze ontvangen. En dan mogen ze net als die jongen, zoals Jacob en Peniel, zich weten vastgehouden door die armen van eeuwige liefde. Dan mogen ze ook hem vasthouden, drukken aan hun hart, omdat ze aan het vaderhart Gods zijn gebracht. Nou, dat is gemeente, het geloof in Christus, met de Heer Jezus Christus verbonden zijn, dat leven uit hem ontvangen. Dan leef je niet alleen maar bij die dingen, maar leef je in die dingen. Dat is het woord, levend woord. Maar hier staat levend door het geloof des zoons van God. Misschien mag ik het dan verduidelijken als we nog op die Christus mogen zien. Want eer en alleer hij aan dat kruis ging, was hij in die hof om te gaan betalen. Heeft hij gebeden, geworsteld als een worm en geen man. Terwijl de kerk niet heeft gebeden, is hij ook alweer die plaatsvervangende borg en zaligmaker voor. Maar ondertussen, toen ze wakker werden, zijn ze opgeschrikt. Zoals hij geloofde, als die overste leidsman en voleinde van het geloof, konden zij niet geloven. Hebben zij niet geloofd. En daarin zien we het, wat de tekst zegt. De Heer Jezus Christus heeft ook geloofd. In alles ons mensen gelijkvormig geworden. Ziende de onzienlijke. Weten wat het hem zal kosten als hij moet gaan sterven aan het kruis. En hij heeft die gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft gebukt onder het recht van zijn vader. Hij heeft zijn wil met de wil van de wet van de vader verenigd. Dat is het geloof van de Zoon van God. En gemeente, dat is wat de apostel zegt. Waar leeft die kerk nu van? Als zij niet kunnen geloven zoals het zou moeten, als zij geen zicht hebben op wie die de Christus is, hij kan zo verborgen zijn. Maar dan te mogen weten, maar hij heeft geloofd. En te mogen geloven zoals hij het heeft geloofd. Hij volmaakt. Toen hij niets zag. Toen het donker was. Toen het benauwd was. Ten einde toe lief gehad zijn kerk. En daarom zal die kerk geloven. Dat is opnieuw die wonderlijke ruil. Hij voor mij. Ook in het geloof. Kijk gemeente. Dan is dat het geloof des zoons van God. Zoals hij geloofde. Ontvangen zij dat geloof. Alles van hem alleen te mogen verwachten. Leven door het geloof. En dan kan het niet anders gemeente. Als hij u alles mag zijn, dan bent u niets meer. Als hij op de troon mag zijn, dan zijn wij van de troon af. Als hij werkelijk onze borg en zaligmaker mag zijn, dan is hij die de schuld volkomen overneemt. Zodat God niets meer zal eisen, maar dat hij alles heeft betaald. En die gedachte, die mag de kerk tot troost zijn. Niets uit ons. Al uit hem. Ik heb wellicht dat wel eens eerder horen citeren, gemeente, maar ik wil het toch herhalen. Het ik, dat moet eraan. Om in genade vast te staan. Genees je, snijd maar diep. Want hij die uit genade riep, hij snijdt nooit diep. Is dat werk, gemeente, er ook? Dat geloofswerk, dat je zegt, Heer, het doet pijn. Als je dat van me afneemt. Maar u doet het goed. Als maar u voor mag verbinden. Als het geloof werkelijk mag zien wat het u gekost heeft. En dat is blijkbaar dus ook nodig, gemeente. Want dat geloof, dat richt zich op Christus. Want het komt bij God vandaan. Maar het is wel een geschenk aan zo'n arme, schuldige zondaar. Dan kan ik best begrijpen dat er jongeren zijn die zeggen, weet je, dat is altijd zo zeker. En die hun best doen op de catechisatie om al die begrippen te verstaan en een verband te zien wat het geloof nu is in de gekruisigde Christus. Maar die zekerheid missen. En die dat vaste vertrouwen niet hebben. Nou, daar ziet u al, gemeente, dat wij in de loop der eeuwen dat hebben willen duidelijk maken, dat geloof in de gekruisigde Christus, dat wij dat onderscheid maken, terwijl het natuurlijk geen onderscheid is, maar tussen kennen, toestemmen en vertrouwen. En dat er gauw gezegd wordt, zit een voeten hoog, terwijl de Heer juist je verstand gaat verlichten. En dat, als de Heer je verstand heeft gegeven, jongelui, gebruik het. En doe het als Jenny, die hutbewoonster. Leer in je jonge jaren, je zult er plezier van hebben, ook als je die Bijbel niet meer kunt lezen. Maar we weten, het is niet alleen een zaak van verstand. Dat kennen, dat is ook een zaak van het vertrouwen van het hart. Dat is geen tegenstelling. Maar dat hoort bijeen. Het is een liefdevol kennen. Het is niet dat ik het moet leren, maar omdat de Christus zich zo kenbaar maakt als een leermeester die zegt, mijn zoon, zou je nog je hart aan de wereld geven? Dan ga je mee verloren. Mijn dochter, heb mij toch hartelijk lief. En dat is dus dat geloof, vertrouwen dat de Heere zegt. Als je jong bent, waarmee zal je je pad bewaren? Of als je het houdt naar Gods geboden. Wandel maar in die weg. De Heere zal het zegenen. Maar als je nog niet toegekomen bent tot hartelijke belijden. Of ik ben het misschien weer kwijt. Verwacht het niet van u, gemeente. Ook dat ik moet eraan. Geloof is niets in ons. Alles uit hem. En werkelijk alles van hem verwachten. Dus de Heer is vrij, gemeente, om het terstond te geven of niet. Onze Duitse vaderen zeggen het. Er kan wel eens een tijd zijn dat je verlangt naar de overvloedige genade. Dus het is altijd blijkbaar niet zo'n sterk geloof. Dat ware geloof, dat wordt zo menigmaal aangevochten. Maar de Heer wil je niet op jezelf werpen. De Heer zegt, het is goed als je een oog op jezelf hebt, maar dat andere oog buiten jezelf, op de Christus. Het oog naar boven. Verwacht het van hem. En dan zal de Heer, als hij het goed acht, op zijn tijd, naar zijn wijze en in zijn mate, schenken wat u ontbreekt. En u vindt het aan de voeten, op de knieën, aan de voet van het kruis. Dat is het geloof, gemeente. Eenzaam ben ik en verschoven. De ellende drukt mij neer, maar ik kom tot u gevlouden. Laat uw oprechtheid meer en meer en de vroomheid mij behoeden. Geloven is dus blijkbaar iets wat onrustig aan onze kant is. Maar het ware christelijke leven, dat is op Christus gericht. Dat leeft uit hem, met hem, door hem, tot hem. Dat neemt de toevlucht tot hem. En dan zegt er nog de tekst nog iets, gemeente. Want het leven door de overgave van Christus, dat is dus allereerst door de dood van Christus aan het kruis. Dus een leven voor stervelingen. En u ontvangt het in de lege handen van het geloof in hem alleen. Maar het laatste, dat is dus toch een harde zaak. Het is leven door die liefde van Christus. En wat is dan die liefde van Christus? Ik kan zo indenken dat er zijn die zeggen, oh, als die eerste liefde en het eerste geloof er is, dan zou ik dat altijd willen vasthouden. Dan wil ik dat nooit meer kwijt. Dan is het zo heerlijk. Werkelijk, als die liefde van de Heer in je hart wordt uitgestort. Dat is een liefdedienst. Maar is het niet meer dan dat, gemeente? Want als die eerste liefde er tussen man en vrouw mag zijn, tussen vrienden en vriendinnen, of liefde tot de Heer in zijn dienst, dat is goed. Ook een zegen, een gave van God. Maar het is niet alleen maar een gevoel. Want het gevoel kan overgaan. Je kent toch dat onderscheid, gemeente? Het gaat hier niet over het leven door het gevoel, maar het gaat over het leven door het geloof. En het leven door het geloof, het is net als met vuur. Waar vuur is, is rook. Maar rook, gemeente, is geen vuur. Twijfel, aanvechtingen, bestrijdingen, liefdeloosheid, dat is geen geloof. Dat is eigenlijk goddeloosheid. Dat is ongeloof. Maar waar het geloof mag zijn, daar zijn die metgezellinnen erbij. Daar is iets van de liefde van de Heer. Dan laat hij zien wat het zijn zoon gekost heeft. En dan zien we dat in de tekst zo heel prachtig staan, dat hij zelf uitlegt wat dat leven van de liefde van de Heer is. Dat is verkiezende liefde. Als je iemand lief krijgt, gemeente, is dat een keus van uw eigen hart. Je kunt niet uitgehuwelijkd worden. Als je iemand niet lief hebt, dan wil je iemand niet dienen. Uit liefde althans, soms moet het wel eens. Maar als het tussen ouders en kinderen wrikt op de punt van de liefde, moet het daar anders worden. Nu zoals over de dienst van de Heer. De liefde van de Heer is de verkiezende liefde. En als je dat eens mag zien, jongelui, dat de Heer je op die plaats hier brengt onder dat woord. Je bent niet ergens in Syrië geboren, of in Afrika, of in de Oekraïne. Maar je mag hier om dat woord van de gekruisigde Christus worden grootgebracht. U en jou mag worden voor je gehouden, dat door het geloof je alle dingen vermacht, als dat geloof door de liefde werkend is. Als het maar niet een tijdgeloof is, of een historisch geloof, of een wondergeloof, maar het ware geloof in die gekruisigde Christus, dat is door de liefde werkende. En als God dan in zijn verkiezende liefde ons dat laat verkondigen, zoveel anderen moeten dat getuigenis en die verbondsgeheimen missen, zegt de psalm. Die weten dat niet. En als dat nu gezien mag worden, dat het de verkiezende liefde is, dan is die verkiezing blijkbaar niet iets wat ons afschrikt. Die verkiezende liefde is die poort waar boven staat, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Op die markt van vrije genade, o alle gij dorstigen die nog naar de wereld dorst, komt tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Is dat geen verkiezende liefde, gemeente van de Heer? Dat hij dat op vijanden zegt, die niet naar hem vragen. Hij is de eerste die vraagt, vanmiddag opnieuw weer vraagt. Die liefde van de Heer is verkiezende liefde. Maar dan kan het ook niet anders. Dat is weer die wonderlijke ruil waar God roept, gaat u roepen. Waar God lief heeft, gaan zij hem lief hebben. En dat is het wondere. En ik hoop ook dat u in het leven mag zien. Die kanteling in de tekst. Er wordt dan van de Heer Jezus gezegd dat hij mij lief gehad heeft. Ziet u? Verkiezing is niet algemeen. Maar verkiezing is persoonlijk. Zoals God de zijne van eeuwigheid heeft gekend. Dat is de troost dus. Nogmaals, niet ter afschrikking. Wil hij in de tijd dat laten verkondigen wie dat zijn. En hij verkondigt vanmiddag, gemeente, dat hij ze heeft lief gehad in Christus. En als u dat mag zien, dan zal die vrees van u afgenomen worden. Zoals het zo prachtig in Efeze 1 beschreven staat. Want buiten Jezus is er geen verkiezing tot zaligheid. Buiten hem is alleen maar de dood. Wie hem heeft, heeft het leven, is verkoren. Dat is ook prachtig in de kanttekeningen. Als er over de uitverkorenen wordt gesproken, dan zeggen de kanttekeningen altijd, dat is eigenlijk hetzelfde als zij die geloven. Dat is niet alleen maar die het geloof hebben, maar geloven. Dat is die uitgaande activiteit. Dat is die wederkerende daad tot God. Dat is, Heere, geef wat gij beloofd hebt. Dan zult gij niet te vergeefs eisen. Dus als God zijn kerk verkiest en lief heeft. En bij name roept zodat uw naam hoort zondaren. Heer, hier zit er zo een. Dan gaan die zondaren roepen tot hem. En dan gaan ze hem verkiezen. Dat kan niet anders. Dan willen ze niet anders meer dan levend voor hem. En dat persoonlijke die mij heeft lief gehad. U begrijpt, gemeente, dat is zo'n wonder. Mij lief gehad, dus vanuit die eeuwigheid reeds. En het wonder dat hij blijft liefhebben. Maar, om even bij de tekst te blijven. Hij zegt dat hij mij heeft lief gehad en zich heeft overgegeven voor mij. Dat is het waar het van wederom gaat. Gemeente, als je dat mag zien, wat die overgave van Christus is. Mag ik dat misschien nog eens verduidelijken met een voorbeeld? U weet wellicht dat in de Johannes Postenschool in de Ridderkerk, na het bombardement van Rotterdam, de overgave is getekend. Er kwamen daar, omdat de koning in de weg was, de Nederlandse bevelhebbers. En ze werden al aan toegeroepen, heil onze Führer, onze leider. Wat heil. Als er hier in Rotterdam meer dan 800 doden zijn gevallen. Meer dan 80.000 mensen die verwond raakten. 80.000 die dakloos zijn geraakt. Zo'n onmetelijk groot gebied. Het hart van de stad zwart geblakerd. Wat heil. Als je zo'n leidsman hebt, dan geef je toch niet aan over. En hij moest toch, hij moest. Waarom? Waarom? De Duitse generaals die zeiden het. Op dit moment zijn diezelfde bommenwerpers die hier in Rotterdam hun last over de stad hebben ontladen. Die zijn al onderweg naar het hart van het land, naar Utrecht. Als u zich niet overgeeft, dan zal die stad gebombardeerd worden. Wat doe je dan? Overgave. Hoe? En daar gaat het om vanmiddag. Is dat nou gewillig of onwillig? Als je je onwillig overgeeft, gemeente, heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Dat is geen overgave aan God. Christus is alleen maar gewillig geweest. En dat hebt u dus al. Dus die overgave aan Christus is gewillig geweest. En hoe gaat nu de kerk zich overgeven? Als ze buigen voor de Heere, dan maakt de Heere die onwillig zijn, gewillig. Waarom? Omdat die Nederlandse generaal Winkelman wist. En dan had hij iets van de gestalte van Christus. Als ik dat niet doe, dan kost dat ons volk nog meer doden. Ziet u, gemeente, als je blijft voortzondigen, het zal u de zaligheid kosten. God zal onteerd worden. En de liefde van Christus, die zal bedroefd worden. Maar waar nu onwilligen gewillig gemaakt worden door de Heere, daar wordt ook dat hart geneigd. Dat vroeg toch Lydia, onderzoek me eens of het werkelijk waar is. Dat niet alleen haar hart geopend was. En dat huis open stond. Maar dat er bekering was naar het woord van God. Een gemeente, daar kunt u zich aan toetsen op vanmiddag. Er staat in de tekst. Dat Christus zijn kerk heeft lief gehad. Omdat hij zichzelf. Niet ik aan hem. Maar hij. Voor mij. Overgegeven heeft. En de generaal die zei het. Ik moet me overgeven. Voor het volk. Maar ik sluit geen vrede. De oorlog gaat voort. Ziet de gemeente leven aan een christen? Dat is leven uit de overgave van Christus. Dat is zo'n overvloeiende fontein. Dat houdt nu niet op, zolang we mogen leven. Maar als de genade tijd voorbij is, dan zal de Heer zeggen, en hebt gij naar mijn stemmen niet willen horen, hebt u zich verhard, gaat weg van mij. Naar de plaats waar ook wel leven is. O zeker, in de hel is ook leven. Maar niet een christelijk leven. Daar is dat voortgaande sterven. Dat is niet de troost. Dat is niet de liefde van de Heer. Dat is alleen maar de vijandschap aan de kant van haat is van God. Maar het ware leven, daarvan zegt de dichter, en na de dood is het leven mij bereid. Verlang weer wel eens naar gemeente. Om daar te zijn waar de koning van de kerk is. Waar de zaligmaker mag zijn die zich voor mij heeft lief gehad. Ach, hier misschien zo menigmaal. Zo weinig van die liefde ondervonden. Zoals een ouder wel zijn kind moet kastijden en terechtwijzen. Uit liefde. Maar ze voelen er niets van. Ze voelen alleen maar de pijn. Misschien snapt het niet zoals Job het niet begreep. Waarom moeten al die dingen geschieden? En toch, liefde van God. Hij zich overgegeven. En die bron die blijft gemeente. Straks de kerk weer uit is. En het aardse leven met al haar vermoeite en zorgen weer terugkomt. Zul je het vast mogen houden in uw gebed. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En wat ik dan nog leef in dat vlees, in dat sterfelijke leven, dat leef ik. Door het geloof des Zoons van God. Die zich heeft lief gehad en voor mij heeft overgegeven. In dat kruis te mogen roemen. Niets, ook geen wet, kan mij meer verdoemen. Amen. Laten we samen eindigen met dankgebed. Het is uw trouw en goedheid, Heere, dat u ons nog uw woord hebt gelaten. Op zoveel plaatsen in deze wereld wordt het evangelie niet gekend. Geeft u dat er nog velen mogen zijn die dat woord in de talen van deze wereld mogen overbrengen. Opdat het kruis tot aan de einde der aarde verkondigd zal worden. En als u dan zult wederkomen, geef dan, Heere, dat er niemand van ons zal zijn die in het ongeloof aan het kruis is voorbij gegaan. Maar dat we mogen smeken om de liefde van Christus die dringt om u te eren en de naaste te mogen aanspreken. Schenk dat, Heere, aan een ieder van ons, jong en oud. Wilt u uw zegen bereiden deze zondagavond, dat we mogen overdenken wat het woord tot ons wilde zeggen. Vergeef genadig al datgene wat niet was naar de zin en mening van uw geest. En neemt u uw eigen werk voor uw rekening. Wij vragen het u, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ten slotte uit Psalm 56, het laatste vers: Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56 vers 6 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen, en gaat dan in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.